Hoor, we beginnen enkele mededelingen. We willen allereerst de kerkraad van deze gemeente bedanken voor het beschikbaar stellen van dit kerkgebouw bij vernieuwing. En dan ook denken aan de koster en zijn medewerkers en de organist die tevoren al en ook nu vandaag hun medewerking verlenen. We willen ook de aandacht vestigen op de boekentafel. U kunt hier goed terecht om goede boeken te kopen. Een deel van de opbrengst zal nog zijn ten bate van de zending. Er zal vanmorgen gecollecteerd worden nadat dominee Baas gesproken heeft. En vanmiddag weer. Ten behoeve van de uitgave van ons blad. U begrijpt wel dat wanneer wij alleen van de abonnementsgelden moesten rondkomen, dat dat een onmogelijke zaak was. Vandaar de ontmoetingsdagen. Die maken door de opbrengsten van de collecte weer veel goed. En daarbij ook de overbetalingen van het abonnementsgeld. Daardoor kunnen wij tot hiertoe nog draaien. Graag willen wij nieuwe abonnees noteren. We zijn in de consistorie of lopen door de kerk heen. Voor de bunkers die is schade bereid om veel abonnees te noteren. Wilt u inlichting hebben over het ander, dan kunt u ook bij ons terecht. We willen zingen van Psalm 69. En daarvan de versen 13 en 14. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69 vers 13 en 14. Laten we samen lezen een gedeelte uit het evangelie naar Lucas, het 13e hoofdstuk, de versen 22 tot 30. Lucas 13, vers 22 tot 30. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk, nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, vanwaar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: Ik zeg u, ik ken u niet, vandaar gij zijt. Wijd van mij af, al gij werken ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En daar zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Laten de Heere bidden om zijn zegen. Eeuwige en volzalige God, gij geeft ons het voorrecht dat wij vanmorgen hier in grote getale samen mogen zijn in uw huis rondom uw woord. Het is de ontmoetingsdag voor vrienden en vriendinnen van Bewaar het Pand. Het gaat erom dat uw woord wordt bewaard op een rechte wijze. Niet alleen dat wij belijden dat uw woord de waarheid is en dat wij daarvoor strijden, maar dat uw woord bovenal kracht doet in onze harten. En dat wij door uw woord en geest onderwijzen, zo dat woord mogen bewaren, dat het ons tot eeuwige zegen mag zijn, tot troost, tot leiding, tot onderwijzing en tot alles waartoe gij dat woord gegeven hebt. Heere, laat dat ook vandaag in ons samen zijn naar voren mogen komen, wanneer op allerlei wijze door de verschillende sprekers naar uw woord zal worden gesproken. Ondersteun zich en leid zich en wil ons alle gedenken, Heere. Gij bracht ons van het noorden of zuiden of oosten of westen hier samen. We hebben alle onze eigen omstandigheden, ook in ons kerkelijk leven. Er zijn overal zorgen en noden en gevaren. Heere, gij bewaart uw kerk. Gij zijt met uw kerk tot aan het einde toe, uw werk zal blijven doorgaan. Die boodschap hebt gij ons nagelaten, ook te midden van allerlei omstandigheden waarin het wel schijnt dat uw werk niet meer op aarde in onze omgeving gezien wordt. Gij zult toch blijven doorgaan met de arbeid in het midden van uw kerk om zondaren te bekeren en uw volk te leiden en toe te bereiden. Er zal uiteindelijk niemand achterblijven. Alle voor wie gij, o Heer Jezus, uzelf gegeven hebt en voor wie gij zit aan Gods rechterhand, zij zullen toegebracht worden. Ze zullen komen uit het oosten en westen, uit alle volken der aarde. En het gaat er voor ieder onzer persoonlijk om dat wij daarin mogen delen. En daartoe gaat ook vandaag weer de roepstem uit. Heren, we zijn gekomen, jonger en ouderen, in grote getale. Heb dank, Heren, voor uw goedheid, dat gij dat nog geeft, dat we nog samen kunnen en begeren te komen. En dat we regelmatig ook aan deze plaats mogen samenkomen. Heren, wil het wel maken met uw tegenwoordigheid en met uw gunst. En laat er zo samenbinding mogen zijn. En dat we zo gesterkt vanmiddag deze plaats weer mogen gaan verlaten. En dat we dit mogen meenemen, dat gij nog leeft en werkt en zondaren zalig. Gedenk ons dan, Heren, alle persoonlijk. Gedenk onze kerken overal. Wil nog roepen in uw dienst. Zegen ook de theologische hogeschool. Heren, begiftig met uw geest degene die daar onderwijs geven en degene die daar onderwezen worden. Want het is door uw geest dat er ware wijsheid geleerd wordt. En dat hebben wij alle persoonlijk ook nodig. Heren, gedenk uw kerk in deze wereld van nood en afval en vervreemding van u. En wil dan velen tot u bekeren en wil uw werk versterken. En laat er zo samenbinding mogen zijn onder uw kinderen. Ook in ons land, er is zoveel verdeeldheid en verscheurdheid. Maar geef gij de rechte samenbinding als op de Pinksterdag. Ze waren alle eendrachtig bijeen in bidden en smeken. Heren, weer dan alles wat ook deze dag uw komst in de weg staat. Geef ons geopende oren, geoogd harten. En wil gij dan tonen, Heren, dat ge ondanks alles toch nog met ons uw bemoeienissen wilt hebben en dat ge daar nog wonen wilt waar uw naam in waarheid wordt aangeroepen. Heren, doe ons dan niet naar al onze dwaasheid en schuld, maar gedenk nog uit vrije gunst om uw naams, om Christus wil. Amen. Geliefde vrienden en vriendinnen, ik heet u alle hartelijk welkom. Het is verblijdend dat er weer zoveel gekomen zijn. Als ik rondkijk, dan krijg ik de indruk dat er weer meer zijn dan de vorige keer. Misschien dat de weersgesteldheid er ook op van invloed geweest is, ik weet dat niet. Dat moet uiteindelijk niet de drijfveer zijn. De drijfveer moet wezen de begeerte om samen te komen als mensen van één huis op één plaats rondom het woord. En als ik dan zeg als mensen van één huis, dan bedoel ik niet dat u alle tot dezelfde kerkelijke gemeenschap behoort, want hier zijn ook altijd mensen die met ons één zijn, die tot andere kerken behoren. En dan geldt het nog altijd, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Maar het doet ons goed er zoveel te zien, jongeren en ouderen. En we hebben al gehoord van mensen die helemaal uit het noorden kwamen. En we hebben ze gezien helemaal uit het zuiden van het land. En zelfs uit Vlaanderen, België. Allemaal hier naar Sliedrecht. Het grootste voorrecht zou zijn als de Heer er is. Want wij kunnen hier samenkomen in menigte. En als de Heer geen getuigenis geeft van zijn tegenwoordigheid door middel van zijn woord, dan gaan we straks naar huis toe met een ledig hart. Ik weet niet hoe u hier gekomen is, als het goed is, met de begeerte in uw hart dat de Heer mocht meetrekken en hier in ons midden mocht zijn. Uw komst alleen is het die ons heil volmaakt. Dat is onze hartelijke wens. We willen nog een enkel woord zeggen naar aanleiding van wat we gelezen hebben. En dan vooral over deze woorden, dat er iemand bij de Heer Jezus kwam met een vraag: zullen er ook weinige zalig worden? En het antwoord van de Heer Jezus strijdt om in te gaan, want de poort is eng. Geliefde, hier was een man, zo zien wij hem, die misschien van huis uit behoorde tot degene die onderwezen waren door de schriftgeleerden. Je moet de wet onderhouden, dan kom je in het koninkrijk. En hij was onder het onderwijs van Christus gekomen. En die sprak: tenzij uw gerechtigheid overvoediger zij dan van de schriftgeleerde, gij kunt het koninkrijk niet ingaan. En dat heeft indruk gemaakt in zijn leven. En hij had gehoord dat er maar weinig zalig worden, vele groepen weinig uitverkoren. Die man was in strijd gekomen. In geestelijke strijd. Geliefde, dat bracht hem naar Christus. Met vragen, met zorg, met vrees. Het zou een zegen zijn als dat ook met ons zo is. Met vragen die er nog kunnen zijn, ook dergelijke vragen, veel meer vragen. Daar gaan we hier niet op in, dat hoeft ook niet. Maar de gedachte met de vragen uitgaan tot hem. In de binnenkamer en ook naar Gods huis. Om een antwoord. Hij ging naar de Heer Jezus toe. Die was op weg naar Jeruzalem. Om daar te lijden en te sterven en op te staan. Geliefd, hij was gekomen om zondaren zalig te maken. Dat was ook zijn naam. En daarvan sprak deze man ook in zijn vraag. Zullen weinigen zalig worden? Hij stond er buiten. Maar de Heer Jezus was er. en hij ging tot hen uit met de vragen. En de Heer Jezus luisterde naar hem. Hij hoort nog naar hen die tot hem zuchten. O geliefde, daar moeten wij komen. En dan wil de Heer antwoorden. Thuis, in zijn huis, om hier vanmorgen antwoord geven op onze vragen. Om ons onze nood te laten zien en de weg te wijzen om verlost te worden. Hij zegt strijd om in te gaan door die enge poort. Geliefde, door hem zou er werkelijk een ingaan kunnen zijn, doordat hij buiten kwam te staan en zijn ziel zou geven voor zondaren tot behoud. Daarom kon hij zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarom was hij de deur, de poort, de toegang tot God. Hij zegt, strijd om in te gaan door die enge poort. Er is een poort. Er is een toegang tot de zaligheid. Tot het eeuwige leven. Tot de gemeenschap met God. Maar alleen door een weg van strijd om in te gaan. Als een buitenstaander. Ik las kort geleden van een Jan. Die droomde dat hij daar op een berghelling in de zon zag mensen, kinderen Gods. En hij zocht daarbij te komen, maar er was een muur die scheiding maakte. En hij zoekend naar een toegang om toch daar te komen. En na lang zoeken vond hij een smalle doorgang. En hij heeft gezocht daar doorheen te komen. En dat ging. Hij kwam er door. De weg is smal en de poort is eng. Het is alleen maar in de weg van waarachtige bekering. Het verlies van alles. Met de rechte inkeer. Om te zien wie we zijn. Om nodig te krijgen. Door hem in te gaan. Van wie we spraken. Die zijn bloed zou geven voor zondaren. En door wie en in wie er weer is. De gemeenschap met God. Strijd om in te gaan. Dat is met verlies van alles. Om in die weg. Door hem behouden te worden. De Heer Jezus spreekt helemaal niet over de vraag zelf. Zullen ook weinigen zalig worden? Dat doen wij gemakkelijk. Bomen over allerlei vragen. Van verkiezing en verwerping en onmacht en zoveel dingen meer. Maar de Heer Jezus gaat niet in op zijn vraag. Als hij dat wel gedaan had, zou deze man niet verder gekomen zijn. Want dan had de Heer Jezus gezegd, ja, er worden maar weinig mensen zalig. Maar daar kwam hij niet verder mee. Maar nu zegt de Heer Jezus, strijd om in te gaan door die enge poort. Nu getuigt hij ervan dat er een weg is, een middel, een mogelijkheid, een toegang tot God. En dat het eeuwige leven te verkrijgen is in die weg dat men het bij hem zoekt, strijd om in te gaan. Nu geliefde, dat is de boodschap nog van de kansel. Geen twistvraag, maar de boodschap van strijd om in te gaan door die enge poort. De enige weg om behouden te worden. Maar dan ook een zekere weg. Daarom is dat bemoedigend als de Heer Jezus zo spreekt, strijd om in te gaan. Dan heeft die man een boodschap gehoord. Het kan, ik kan zalig worden. In deze weg dat ik alles verlies, om hem te mogen gewinnen. Mijn geliefde, dat is een rijke boodschap voor zondaren tot hun behoudenis. En dat wordt hier van deze kansel gepredikt. En we hopen dit ook vanmorgen en vanmiddag hier te horen. Straks zal spreken dominee Baars en dominee Van Eter zal de morgensamenkomst besluiten. Met deze woorden hebben we dan deze vergadering geopend. En het is onze hartelijke begeerte dat het met ons zo mag zijn als met deze man wiens naam we niet eens kennen, maar die het onderwijs van Christus ontving. En naar we mogen hopen tot zijn eeuwige behoudenis. Wij willen zingen van Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. U aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, het derde vers.
Beste vrienden en vriendinnen. Toen ik las dat dominee van Zonneveld vanmiddag zou spreken over de geestelijke vermaking, werd ik eigenlijk als vanzelf geleid naar het onderwerp wat de tegenpool vormt in zekere zin en toch ook er zo nauw mee samenhangt, de droefheid naar God. En ik wil daar vanmorgen iets over zeggen. Ik wilde lezen ter inleiding van wat ik wilde zeggen over de droefheid naar God, de bekende woorden uit 2 Korinthe 7. We zullen niet het hele hoofdstuk lezen. We lezen 2 Korinthe 7 vanaf het 4e. Tot en met het 11e vers. 2 Korinthe 7 vanaf vers 4 tot en met 11. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd en van binnen vrees. Doch God, die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gebracht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Tot zover het gedeelte wat we wilden lezen. Ik wilde heel bijzonder stilstaan, dat zult u begrijpen, bij het 10e vers. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. De droefheid naar God. Eigenlijk zou ik me kunnen voorstellen dat iemand bij het horen van deze titel zegt: is er nu geen ander onderwerp om over te spreken? De droefheid naar God, dat is toch eigenlijk een thema dat overbekend is. Het komt zo vaak voor in de zondagse prediking. Bovendien, nog heel kort geleden is er een nieuwe druk verschenen van dat overbekende boekje van professor Wisse, dat uitvoerig op dat hele thema ingaat. Wat voor nieuws is er dan eigenlijk nog te zeggen over die woorden, de droefheid naar God? Beste vrienden, aan de ene kant hoop ik eigenlijk dat er velen zijn die een klein beetje zo reageren. Want dat betekent dat de droefheid naar God in elk geval veel aan de orde komt. En dat een boekje als dat van professor Wisse onder ons veel gelezen wordt. Eigenlijk ben ik daar niet zo zeker van. Dat in het algemeen gesproken de droefheid naar God zoveel aan de orde komt. Dat er zoveel over nagedacht wordt. dat er zoveel over gelezen en gemediteerd wordt. Ruim 100 jaar geleden zei Spurgeon in een heel bekende preek: vanavond wil ik tot u spreken over de droefheid over de zonde. Ik hoop dat die nog niet helemaal uit de wereld verdwenen is. Ik vertrouw erop dat de waarachtige bekering die met droefheid gepaard gaat, nog steeds bestaat, al heb ik er de laatste tijd niet veel van gehoord. Mensen schijnen tegenwoordig zo snel het geloof binnen te springen, zonder bekering. En dan benadrukt Spurgeon verder dat geloof en bekering bij elkaar horen, niet losgemaakt mogen worden. Het zijn tweelingen. En omdat bekering gepaard gaat met droefheid naar God, zegt Spurgeon, kan ik eigenlijk een geloof dat altijd maar met droge ogen loopt, zo moeilijk begrijpen. Zou er in 100 jaar de tijden zo hard veranderd zijn dat we nu mogen zeggen dat er zoveel over de droefheid naar God gehoord wordt? Dat er zoveel uit de droefheid naar God geleefd wordt? Zouden deze woorden van een eeuw geleden vandaag achterhaald zijn? Dacht het niet. Bovendien, gesteld nu dat het waar is dat u die hier zit mag zeggen dat u veel over ons onderwerp hoort spreken, omdat dat inderdaad een lijn is die in de prediking van uw dominee aan de orde komt. Gesteld misschien dat u met veel vragen rondloopt, juist over deze dingen, of iets van de droefheid naar God persoonlijk mag kennen, dan is het toch niet te veel dat er vanmorgen enkele dingen over ons onderwerp gezegd worden. Want dan weet u het toch, dat het bij de droefheid naar God gaat om een heel wezenlijke zaak die behoort bij het geestelijke leven, om een van de grondtrekken. Vanmorgen zullen we beslist niet alles kunnen zeggen. Het gaat om enkele hoofdlijnen. Verwacht u van mij ook geen nieuwe dingen vanmorgen. Laat het ons gebed mogen zijn als we spreken en als we luisteren, dat dat bekende woord over de droefheid naar God voor ons mag gaan leven. Dan wordt het echt. Dan wordt het levende werkelijkheid. Droefheid naar God. Dat zou het grootste zijn. Die woorden van Paulus over de droefheid naar God kunnen alleen goed verstaan worden als we ze lezen in het licht van de woorden die hier gelezen zijn zo even. Paulus was in diepe onrust. Vooral als hij dacht aan wat gebeurd was in de gemeente van Korinthe. In verband met ernstige problemen die in de gemeente van Korinthe gerezen waren, had hij een scherpe brief moeten schrijven aan die gemeente. Die brief was zo scherp dat hij er zelf over schrijft in hoofdstuk 2. Ik heb u lieden met veel verdrukking en benauwdheid des harten, met veel tranen geschreven. En deze scherpe brief, die de brief der tranen genoemd wordt, was door Titus naar Korinthe gebracht. Of, wat ook mogelijk is, kort nadat die brief in Korinthe was aangekomen, is Titus naar Korinthe gereisd om te horen wat die brief had uitgewerkt en hoe het nu allemaal in Korinthe erbij stond. Titus had met Paulus afgesproken dat zodra hij in Korinthe wist wat die brief had uitgewerkt, dat hij terug zou reizen en Paulus in Troas zou opzoeken om uitleg te doen van wat er in Korinthe allemaal gebeurd was rondom het schrijven van die brief die Paulus verzonden had. Maar Paulus trof Titus in Troas niet aan. En daarom reist hij uit Troas naar Macedonië, eigenlijk Titus een beetje tegemoet, want zijn hart was vol onrust. We horen het in het hoofdstuk wat gelezen is. In onrust was hij uit Troas naar Macedonië gereisd. Van binnen was vrees, van buiten was strijd. Waarom, vragen we? Was Paulus zo onrustig? Werd hij zo heen en weer geslingerd? Wel, Paulus wist dat zijn brief in elk geval iets zou uitwerken. Er zou in elk geval droefheid, verslagenheid zijn als ze van de inhoud van die brief kennis zouden nemen. Maar wat voor droefheid zou het zijn? Zouden ze zich verbitterd om de scherpe toon van die brief van Paulus en van het woord van Paulus, ja van de levende God zelf, afkeren? Of zouden ze verslagen van hart onder dat woord buigen en zich naar God toekeren? Om het in de woorden van de tekst te zeggen, zou er in Korinthe een droefheid van God afkomen? Een droefheid der wereld? Of een droefheid naar God toe? Een droefheid naar Hem. Laten we erop letten, beste vrienden, dat hier in deze innerlijke strijd van deze dienaar des woords, van deze apostel, dat het Paulus er niet allereerst om te doen is wat die Korintiërs nu wel of niet van hem zullen denken. Daar gaat het hem eigenlijk ten diepste niet om. Maar hij worstelt terwijl de strijd van buiten is en de vrees van binnen is. Hij worstelt er diep in zijn hart om dat die brief ten goede mag zijn voor de Korintiërs. Dat er in de Korintische gemeente droefheid naar God en bekering zichtbaar zou worden. Paulus worstelt daarom dat de droefheid naar God en de bekering gestalte mag krijgen in het leven. O, hij weet dat het woord wat hij gepredikt heeft, het woord wat hij ook in deze brief gepredikt heeft aan het adres van Korinthe, dat die droefheid kan bewerken. Maar Paulus gaat er blijkens zijn strijd maar niet van uit dat omdat die brief nu eenmaal aan de gemeente geschreven is, dat die ook wel in het geloof ontvangen zal worden. Nee. Paulus weet dat, ook al heeft hij het woord geschreven, is hij met de boodschap van het woord gekomen, dat het tweeërlei uitwerking kan hebben. Of een droefheid der wereld ten dode, of een droefheid naar God ten leven. Geen automatisme. En daarom worstelt Paulus hier, terwijl hij in onzekerheid is over wat het woord uit zal werken, om de bediening van de Heilige Geest. Dat de Geest met het woord mee mag komen. En dat de bitterheid niet in het hart van de Korintiërs mag leven of mag blijven leven. Dat de Heer het woord zo zegenen mag, dat er een droefheid naar God mag komen. En dan tot zijn blijdschap ontmoet hij Titus daar in Macedonië. En Titus heeft blijde berichten. Er is inderdaad in Korinthe droefheid ontstaan, maar het is door de werking van de Heilige Geest een droefheid naar God geworden. Een droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En in dat licht en onder de indruk van die blijdschap schrijft Paulus deze brief. En laat hij het voelen dat nu zijn grootste vreugde is. Dat er hartelijke tranen van berouw, van droefheid naar de Heere in Korinthe gevonden worden. Paulus laat dus duidelijk zien, als hij in dit hoofdstuk hierop ingaat, dat er twee soorten droefheid zijn. De droefheid der wereld en de droefheid naar God. Waar ligt nu eigenlijk het verschil tussen die beiden? Is het verschil tussen het aardse en het hemelse? Wordt met de droefheid der wereld aardse droefheid bedoeld? En met de droefheid naar God een droefheid die zich alleen richt op het hemelse? Betekent dat dan dat alle aardse droefheid hier afgewezen wordt, droefheid der wereld. Nee, dat betekent het niet. Dan zou bijvoorbeeld alle droefheid over het verlies van iemand die ons door de dood ontvallen is, verkeerd zijn. Dan zou de aardse droefheid bij het overlijden van uw kind, van uw man of van uw vrouw, droefheid der wereld genoemd worden. Dat wordt in de Bijbel zo niet gezegd. We mogen bedroefd zijn bij het overlijden van iemand die ons lief was. Als zelfs van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij weende bij het graf van Lazarus, dan tekent ons dat de droefheid over het verlies, over de dood, in het gemis van iemand die ons lief is, niet door de Bijbel wordt afgewezen. Het gaat dan ook niet in onze tekst om een tegenstelling tussen de droefheid van de aarde en de droefheid van de hemel. De tegenstelling is scherper. Het gaat om de tegenstelling tussen zonde en genade. De zondige droefheid wordt afgewezen. En de droefheid die een vrucht is van het werk van genade, die wordt aangeprezen. De droefheid der wereld, dat is de zondige droefheid. Dat wordt heel duidelijk als u in uw Bijbel zou gaan lezen en proberen parallellen te vinden van de uitdrukkingen die u hier in 2 Korinthe 7 vindt. De droefheid der wereld werkt de dood. Paulus zegt ergens anders, om precies te zijn, in Romeinen 7. De zonde werkt de dood. En dan gebruikt hij precies dezelfde uitdrukkingen. Ziet u, de droefheid der wereld en de zonde, die staan op één lijn. Die hebben met elkaar te maken. Het gaat zowel bij de zonde als bij de droefheid der wereld om een onderworpen zijn aan de machten van de dood. Om een onderworpen zijn aan de machten van zonde en schuld. Droefheid der wereld is een droefheid die beheerst wordt door de zonde. Wat moeten we daar nu onder verstaan? Wat moeten we daar nu bij denken als we het hebben over die zondige droefheid die ons van God afvoert, waar het uiteindelijk resultaat van is, de dood. Wel, misschien kan een woord van Luther ons hier helpen. Als Luther over de zonde spreekt, dan gebruikt hij nogal eens de uitdrukking dat een mens die zondaar is en zonder God leeft, dat hij gebogen is over zichzelf. Dat betekent, hij heeft zich van God afgekeerd. Hij staat met de rug naar God toe. En nu heeft hij zich gebogen over zichzelf. Dat dit betekent, hij zoekt zichzelf. Is met zichzelf bezig. Zondige zelfzucht. Zijn ik, zijn zondige ik, staat in het middelpunt. En alles moet dienstbaar zijn aan koning ik. Aan zijn zondige ik. Om een voorbeeld te noemen, u zou het kunnen vergelijken met iemand die een hobby heeft. Laten we maar een voorbeeld nemen van iemand die een hobby heeft als het maken van modelschepen. 'S Avonds in het donker, onder het licht van een lamp, zit zo'n man te werken. Hij is gebogen over dat scheepsmodel. Hij gaat daar helemaal in op. En alle instrumenten en gereedschappen die rondom hem heen liggen, hij gebruikt ze voor dat ene doel, om dat schip te maken. Hij is gebogen over zijn werk, gaat erin op. Zo is de zondaar, gebogen over zichzelf, gaat in zichzelf op, is met zichzelf bezig. Alles moet dienstbaar zijn aan zijn zondige neigingen. Alles moet dienstbaar zijn aan de begeerte van zijn zondige hart. En als er dan in zijn leven slagen komen, als er verdriet komt, tegenslag, van wat voor karakter dat ook is, dan wordt hij bitter. En gebogen over zichzelf probeert hij met zijn verdriet in het reine te komen. Probeert hij het zelf te klaren in eigen kracht, gebogen over zichzelf. Dat is de droefheid der wereld, waarin de zondaar gebogen over zichzelf het verbitterd zelf zoekt te klaren. Vandaar ook dat de droefheid der wereld vaak gepaard gaat met bitterheid. Ook dat staat in onze tekst. Van de droefheid naar God wordt gezegd dat die droefheid een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Het is wel eens moeilijk in die droefheid, maar je krijgt er nooit berouw van als je bedroefd bent geworden naar God. Maar de droefheid der wereld, daar zit berouw in, spijt in, verbittering in, onvrede. Een verbitterde droefheid, dat is eigenlijk de droefheid der wereld. Er zijn handenvol voorbeelden te geven uit het leven van vandaag. Van vormen van die verbitterde droefheid waar de mens het zelf zoekt te klaren. Waar hij gebogen is over zichzelf. We willen een Bijbels voorbeeld noemen, zomaar één of twee. Van de droefheid der wereld, die verbitterde zelfzuchtige droefheid, waar het ten diepste gaat om zondig ik. Denk eens aan Esau. Esau was een man die zo bedroefd was toen hem de zegen ontging. Hij heeft hete tranen geschreid van droefheid. Vader, heeft hij gezegd tegen Isaac, geef me toch de zegen. Hebt ge aan mij niets te geven? Is dan alles weg? Ja, Esau was daar bedroefd over. Maar het was een droefheid der wereld. Het was een verbitterde droefheid, zoals blijkt uit zijn houding tegenover Jacob. Het was ook een droefheid die niet verder ging dan de zegen. Geef aan Esau de zegen. Geef aan Esau wat hij vraagt. En de begeerten van zijn hart zijn gestild. Zijn droefheid is over. Hij heeft God niet nodig. Hij wil alleen de zegen hebben. Daar verlangt hij naar. Een heel ander soort droefheid der wereld vindt u bijvoorbeeld bij de rijke jongeling. De rijke jongeling die met heel indringende vragen bij de Heer Jezus kwam. Die wel zalig wilde worden. Het koninkrijk Gods wilde beërven. Maar toen de Heer Jezus Christus de eisen van het koninkrijk aan zijn hart ging leggen, toen ging hij bedroefd heen, want hij wilde van zijn rijkdom niet af. Hij wilde van zijn eigen gerechtigheid niet af. Deze man had zichzelf te lief. Hij was gebogen over zichzelf. Hij zocht zichzelf. En ondanks alle godsdienstige kleur die deze droefheid heeft, het was een droefheid der wereld. Hij had zijn eigen gerechtigheid en zijn bezittingen te lief. Ziet u, dat is de droefheid der wereld. Het gaat alleen om de vervulling van een verlangen. Het gaat niet om God. Het gaat om een eigen verlangens te vervullen. En als die verlangens niet vervuld worden, word ik bitter. Bitter op God. Bitter op mensen. Het is een droefheid die van God afkeert. En daarin ligt het kardinale verschil met de droefheid naar God. Want dat is een droefheid waardoor we naar God heen gedreven worden. Naar God heen gedreven worden in ootmoed en in verslagenheid van het hart. U vraagt misschien, hoe komt dat dan? Wat is die droefheid naar God dan eigenlijk? Waardoor mensen, kinderen, God gaan zoeken. Wel, die droefheid naar God, dat betekent allereerst dat mensen in het hart gebroken worden. Het broken hart genoemd. Het onder de diepe indrukken van het woord, het zwaar des geestes, gebroken wordt. Het hart van de natuurlijke mens verzet zich tegen God, zoekt het zelf uit. Maar het hart wat bedroefd wordt naar God wordt gebroken. Onder het zwaard van het woord. Onder het zwaard des geestes. Hoe waren die Korintiërs ook weer bedroefd geworden naar God? Zoals Paulus daar hierover spreekt in 2 Korinthe 7. Hoe was dat gebeurd? Wel, dat was gebeurd toen ze die brief van Paulus ontvangen hadden. De brief waarin Paulus in de naam des Heren met het gezag van een apostel het woord van God predikte. Toen was dat woord gaan breken en gaan snijden in hun leven. Het woord sneed aan alle kanten. Het woord vernederde hen. Verbrak hun harde hart. Hun verzet tegen God. Het woord door de werking van de Heilige Geest liet dat hart bloeden. En dat bloedende hart werd bedroefd naar God. Waar dat vandaan kwam? Wel, die Korintiërs, toen die brief van Paulus kwam, toen ze daarin het woord van God lazen, hoorden lezen, toen kwam dat woord van God tot hen met kracht. Ze zagen in die brief niet langer een brief van een apostel. Ook niet een brief van Paulus, maar dat woord werd voor hen het woord van de levende God. Ze ontmoetten God in het gewaad van zijn woord. De Heere sprak daarin tot hen. Ze zagen in dat woord wat Paulus door de brief aan hen bracht. Iets van Gods majesteit, van zijn heerlijkheid. Iets van zijn heiligheid, van zijn recht. Iets van zijn goedheid, iets van zijn genade. En daaronder werden ze verbroken. Want ze hadden niet Paulus bedroefd, maar met hun zonde, waarom ze bestraft werden, hadden ze God bedroefd en vertorend. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Waar dat werkelijkheid wordt. Waar we vanuit het woord van de levende God. God zelf ontmoeten. En zien dat we tegen deze God gezondigd hebben. Die zo goed geweest is. Zo goed in zijn langmoedigheid en in zijn geduld. Die zo heilig is in zijn onkreukbaar recht. Ja, daar gaan we het van harte belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Daar worden we bedroefd over de zonde. Bedroefd naar God. Over die droefheid naar God. Bedroefd zijn over de zonde is heel veel te zeggen. We willen vanmorgen zomaar een klein aantal dingen aanstippen. Want het is met die droefheid naar God als met een fraai geslepen diamant. Als je naar kijkt en over mediteert, dan krijgt die diamant allerlei kleuren, allerlei schitteringen. Zo is het ook met de schriftuurlijke notie van de droefheid naar God. Die droefheid naar God, waarin we voor God in de schuld komen, voor God in het gemis komen, is allereerst een droefheid zoals God die wil. Het is al zo vaak gezegd bij de uitleg van deze tekst, de droefheid naar God. Dat betekent eigenlijk in de eerste plaats een droefheid volgens God. Een droefheid die naar de wil van God is. Een droefheid die naar de bedoeling van God is. Die droefheid der wereld, die zoekt God niet. Die droefheid der wereld, die wil God niet. Dat is de droefheid der verbittering die van God afvoert. Maar als een zondaar bedroefd wordt naar God, dat is naar Gods wil. Daar heeft God een welgevallen in. Het is naar zijn bedoeling. Waarom? Omdat het Gods eigen werk is. Die droefheid naar God komt niet op in het hart vanwege ons opwerken. Vanwege onze gevoeligheid, maar is een vrucht van het werk van de Heilige Geest door het woord. De droefheid naar God, waarin we voor God leren buigen, is Gods eigen werk. Daarom is die droefheid een droefheid waar God zo'n goedkeuring aan hecht. Het is een droefheid waarin we onze zonde gaan belijden, maar waar ook een betrekking komt op de Heer, op die God tegen wie we gezondigd hebben. Daarom is die droefheid naar God ook een innerlijke zaak allereerst en allermeest. Ik zeg niet dat iemand die naar God bedroefd is, nooit eens ook uiterlijk zijn droefheid toont, dat gebeurt. Maar het is niet in de eerste plaats een uiterlijke droefheid. De schrift waarschuwt tegen een uiterlijke, uitwendige droefheid. Want dat kunnen we nog veinzen. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Dat staat heel duidelijk in de schrift. En als de Heer Jezus Christus in de bergrede over het vasten spreekt, dan zegt hij: laat dat een zaak zijn die voor God gebeurt, in de stilte. Niet aan je gezicht, niet aan het uiterlijk te zien is. Zalft uw hoofd, want de geveinsden hebben alleen maar een uiterlijk teken van vasten, een uiterlijk teken van rouw, van verdriet. Ziet u, het gaat allereerst om het hartelijk bedroefd zijn. Het is een zaak van het hart, van het binnenste. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Waar is het hart dan bedroefd over? Wel, Thomas Watson, een van de oude Engelse puriteinen, schrijft in een boekje waar professor Wisse overigens ook het een en ander aan ontleent: het hart wordt bedroefd over de harte zonde. Het hart wordt bedroefd over de harte zonde. Kijk, als we werkelijk bedroefd worden over de zonde, dan gaat het niet alleen maar over allerlei zondige daden, daarover ook. Maar de droefheid naar God gaat dieper. Dan worden we van harte bedroefd over de zonde van het hart. Van het hart waaruit alle boosheid, alle dwaasheid, alle hardheid uit voortkomt. Hartedroefheid over hartezonde. Ziet u, dan worden we ook ootmoedig. Dan gaan we het meer en meer zien dat we zondaar zijn. Dat in ons geen goed woont. Dan gaan we de bestraffende woorden van de Heere toestemmen. Als ons gezegd wordt: u hebt tegen God gezondigd. Als ons portret getekend wordt in Romeinen 3. We staren ootmoedig in die spiegel. En we zeggen het: Heere, ik heb tegen u gezondigd. Hartedroefheid over hartezonde. Die droefheid kent ook geen verbittering. Want als we werkelijk bedroefd worden naar God, dan moeten we het van God verliezen. Dan gaan we de wapens van verzet en van verbittering inleveren. Dan worden we het met God eens. Dan gaan we toestemmen wat de Heere zegt. Net zoals die Canaanese vrouw, u kent die geschiedenis. De vrouw die kwam in haar nood tot de Heere Jezus. En de Heere Jezus zegt: vrouw, je hebt daar geen recht op. Want ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Niet voor de honden. Ja, Heere, maar de honden. Ze stemt er toe. Ik ben zo'n hond die het niet waard is. Die eten toch van de kruimels die daar vallen van de tafel van hun Heer. In de droefheid naar God is geen verbittering. Er is een buigen. Ootmoedig buigen. Maar toch ook, en dat is een andere kant, in die droefheid kun je God niet loslaten. Bedroefd zijn naar God. Het hart gaat naar God uit. Mijn ziel dorst naar God. De God die ik vertorend en bedroefd heb door mijn zonde. De God van wie ik afgeweken ben. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Er komt een ernstig zoeken, een aanhoudend zoeken. Om de gunst en de genade van God. Ik laat u niet los. Tenzij dat gij me zegent. Het is een droefheid die ook scheiding brengt. Deze droefheid brengt scheiding. Paulus zegt hier immers, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. En tot die bekering behoort naar het woord van God. Dat we de zonde gaan leren haten en vlieden. Die droefheid komt in die zin naar buiten. Dat we de zonde gaan leren haten en vlieden. Deze droefheid brengt scheiding. In het gewone leven is het meestal anders. Scheiding brengt droefheid. Als je afscheid moet nemen van iemand die je lief is, misschien voor een heel lange tijd, ja, dan ben je verdrietig. Maar in het geestelijke gaat het anders. Hier, droefheid bewerkt scheiding. Er komt een hartelijk vluchten van de zonde, haten van de zonde. Dat is de vrucht van de droefheid naar God. Bedroefd zijn naar God. Mag ik het vragen? Kennen we daar iets van? Heel persoonlijk. Volgens de schrift, volgens onze belijdenis zondag 33... behoort die droefheid bij het geestelijke leven? Is het een deel van de waarachtige bekering? Is het een grondtrek daarvan? Zijn we bedroefd geworden naar God? Hebben we voor God onze schuld leren belijden? Zijn we onder het woord verbroken? Zijn we als mensen die niets hebben, die de dood verdiend hebben, tot God gaan vluchten? En dat niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. Want die droefheid is niet iets wat alleen maar aan het begin van het geestelijke leven gekend wordt. Nee, die droefheid is een blijvende droefheid. Die droefheid werkt door in het innerlijke leven. Begrijpt u me goed, daar bedoelen we niet mee dat er in die droefheid nooit verandering komt. Dat het altijd bij droefheid blijft. Die droefheid wordt tot blijdschap als de Heere overkomt. En als de Heere nooddruftigen aanziet. Als de Heere de droefheid verandert in een blijderij. Droefheid en blijdschap zijn er in het leven van al Gods kinderen. En door de tranen heen mogen ze zich soms verheugen in de God van hun heil. En in de genade van de Heere Jezus Christus. Maar we mogen het niet zo zien. Dat in het begin van het geestelijke leven, in de tijd van de ontdekking, is er droefheid. En daarna ben je bekeerd. Dan ben je boven die droefheid uitgegroeid. Nee, nee. Onze catechismus zegt, en daarin spreekt het vooral over de doorgaande bekering. Zondag 33. Wat is de waarachtige bekering? Een afsterving van de oude mens. En wat is die afsterving van die oude mens? Dat is een bedroefd zijn over de zonde. Die droefheid is een stroom die in het leven van Gods kerk nooit opdroogt. Die stroom verdiept en die stroom verwijt. Want Gods kinderen worden steeds meer bedroefd over de zonde. Ze gaan steeds dieper beseffen wat de zonde eigenlijk is. In het begin was er misschien meer zicht op de daden, de zondige daden die ze deden. Maar meer en meer gaan ze zien dat de zonde woont tot in de diepste vezels van hun bestaan. Dat ze gevallen Adams kinderen zijn. Ik doe niet alleen zonde, ik ben zonde. En dat wordt steeds meer droefheid. En naarmate ze de goedheid van God en de genade van God hebben mogen smaken, komt daar ook deze droefheid bij, dat ze de Heere zo vaak wantrouwen, dat ze zo vaak klein van God denken, dat er van hun geestelijke oefeningen en van hun geestelijke leven zo weinig terechtkomt als ze op zichzelf zien. Dat ze zich met zulke ijver, zegt ons avondmaalsformulier, tot God niet bekeren, God niet dienen als zou moeten. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Droefheid over de zonde in het geestelijke leven. Droefheid als het oog geopend wordt wat die dierbare borg en zaligmaker gedaan heeft. Dat wij, mijn zonde, hem aan het kruis nagelden. Wat worden de zonden dan bitter? Wat wordt de droefheid groot? Als we de zonde zien in het licht van de lijdende man van smarten. Dat ik zijn beker heb gevuld en zijn kroon heb gevlochten. Droefheid verdiept. Die droefheid verbreedt ook. Want is er in het begin vaak een diep besef van mijn eigen zonde tegen God. Wat meer die rivier uitgediept wordt in mijn leven, die stroom van de droefheid naar God, wat meer de oevers ook verbreed worden. Ik word bedroefd over het feit dat God zo weinig geëerd wordt. Bedroefd over de zonde van anderen in mijn gezin, de onbekeerlijkheid van mijn kinderen. Bedroefd over het feit dat in de kerken er zo weinig doorbraak lijkt te zijn van het echte geestelijke leven. Bijbels voorbeeld, Daniel, Jeremia, kwamen niet alleen persoonlijk, maar ook met de zonde van het volk, met de zonde van de kerk in de schuld. Wij hebben tegen u gezondigd. Droefheid verdiept en verbreedt. Is het er ook onder ons, die droefheid, die door de genade van God verdiept en verbreedt? Wat is er veel reden om bedroefd te zijn? Bedroefd naar God. Ja, zegt iemand misschien, maar dat is toch eigenlijk wel een heel somber beeld wat u schetst. Inderdaad, als we over deze dingen spreken, beste vrienden, dan kunnen we geen heldere kleuren schilderen. Dan schildert de schrift ook geen heldere kleuren. Dan schildert de schrift donkere kleuren. En toch, het is niet alleen duisternis. Want de droefheid naar God staat niet op zichzelf. Dat is nu het erge met de droefheid der wereld, die staat op zichzelf. Het einde daarvan is de dood in zijn volle verschrikking. Maar de droefheid naar God, die heeft vrucht. O, vaak kan u het in uw droefheid zelf niet bekijken. Maar die droefheid heeft vrucht. Die werkt door, die werkt wat uit. Een onberouwelijke bekering. Zaligheid. Want door die droefheid behaagt het de Heere harten te vernederen. Ruimte te maken, plaats te maken voor de Heere Jezus Christus. Plaats te maken voor het werk van zijn zaligheid. En daarom kunnen Gods kinderen soms het ook hiermee zo moeilijk hebben. Dat hun hart weer zo hard is. Daarom vragen ze soms, Heere, breek dat harde, dorre hart. Ze komen aan de weet dat er hier in hun vlees geen goed woont. En ze zien dat ze een doorwerkende kracht van de geest nodig hebben om weer opnieuw om God verlegen te zijn. Dat hun hart teer mag worden voor God. Dat hun hart gebroken mag worden. Dan denk ik aan een versregel, het bekend gedicht van de Puriteinse dichter Joseph Hart. In zijn gedicht Gethsemane. Die ene regel. Waarin Joseph Hart bidt, wond het hart wat u verwondde. Dat gaat Gods kerk verstaan, Heere, verwond nu dat hart. dat u verwond heeft. Maak het bedroefd naar u. Of zoals Kolbruggen het zei. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees. Want hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Als God het hart verbreekt, is het nooit te erg. Als God afbreekt, is het nooit te diep. Want God doet het uit liefde. Uit liefde om zondaren te behouden, om zondaren op te voeden. Om zondaren te leiden naar de voet van hem in wie een volheid van genade en waarheid te vinden is. Dan gaan we oog krijgen voor de Heere Jezus Christus. Voor de leidende borgenzaligmaker die is opgestaan. Dan gaat bijzonder betekenis krijgen dat deze leidende man van smarte ook bedroefd geweest is. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dat heeft hij moeten lijden om de straf en de schuld en de dood van zijn kerk te dragen. En vanuit die geopende fontein van een bedroefde, lijdende, stervende Heere Jezus Christus kunnen keiharde harten, stenenharde, het leren, verbroken te worden. Verwond het hart dat u verwondde. Dan val je neer en dan zeg je het bedroefd. Heere, wees u mij, de zondaar, genadig. En wat dat waar is, die zullen het ook leren dat de Heere nooddruftige nooit heeft afgewezen. Dat hij hen die hem zoeken in al hun zielsverdriet nooit zal laten staan. Hij zoekt ze op, want hun tranen van de droefheid naar God zijn dierbaar in zijn oog. Want ze zijn betaald door de droefheid van hem die worstelde in Gethsemane. Amen. We zingen uit Psalm 72, het zesde en het zevende vers. Psalm 72, de versen 6 en 7.
Ik wil u lezen uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 38 tot en met 42. Matteüs 12, vers 38 tot en met 42. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende: Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelen geslacht verzoekt een teken. En haar zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona, 3 dagen en 3 nachten was in de buik des walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En ziet, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. Geliefden, u is voorgelezen hoe Jona 3 dagen en 3 nachten was in het ingewand van de walvis. En wie 3 dagen en 3 nachten daarin verblijft, wordt toch niet meer terugverwacht op deze aarde. Maar de Heere heeft dat wonder willen verrichten. Dat wonder dat Jona werd uitgespuwd op het droge. En wat zijn rijke vervulling heeft gekregen in de opstanding van Christus, waar we op de paasdagen bij bepaald mochten worden. En zo wilden wij vanmorgen enkele dingen zeggen over de woorden die wij vinden in het 41ste vers van Matteüs 12. En ziet, meer dan Jona is hier. Want wie 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de aarde is geweest, die wordt toch zeker niet meer terugverwacht in het land der levenden. Maar de Zonen Gods heeft zijn alles overtreffende grootheid bewezen in zijn opstanding uit dood en graf. Dood en graf door hem overwonnen. Hij is verrezen zonder in het graf verderving te zien. En ziet, meer dan Jona is hier. Jona, hij had zich willen onttrekken aan de hem van God gegeven opdracht. Als profeet diende hij gehoorzaam te zijn. Laten we ons maar niet boven hem verheffen. In Adam zijn wij allen ongehoorzaam geworden aan God. En dat wil ten diepste zeggen dat wij ons in dienst gesteld hebben van de leugen, om die leugen ook te gaan verbreiden. En waar iets van die droefheid naar God, waar de vorige spreker op gewezen heeft, praktijk mag zijn, daar zal toch ook droefheid zijn en een zich verootmoedigen zijn vanwege zoveel ontrouw, zoveel onvolkomenheid, zoveel nalatigheid in datgene wat de Heere eist. Nalatigheid, onvolkomenheid en gebrek in het hart en leven van zijn kinderen en ook van zijn knechten. Jona ongehoorzaam geweest. En deze Jona toch door God nog gebruikt om het woord uit te dragen in die goddeloze, in die vijandige stad Nineveh. En de prediking van Jona, rijk gezegend, dat daar een afbreken kwam van de zonden en ongerechtigheden, een verootmoedigen, een vasten, een roepen, een sterk roepen tot God werd uitgeroepen van hogerhand, van de zijde van de koning. En u Christus, want als er in onze tekst staat meer dan Jona is hier, dan gaat dat ook in vervulling als we na mogen denken over de prediking door Christus gebracht tijdens zijn omwandeling op aarde. Jona wilde eigenlijk daar niet prediken in Nineveh. Maar Christus wilde op deze aarde komen om het woord van vrije genade te doen uitgaan. Om tot vijanden, om tot tegenstanders, ook tot godsdienstige tegenstrevers zijn woord te prediken. En op een volmaakte wijze heeft hij gepredikt, liefdevol, bewogen met zijn ganse hart. Ja, een hart vervuld van droefheid als hij de onbekeerlijkheid zag van velen van zijn hoorders. Hoe anders als bij Jona. Want Jona was er juist bedroefd over dat er verootmoediging en bekering kwam in Nineveh. Daar was hij het niet mee eens. Wat was deze profeet toch ver van zijn plaats. Maar de zaligmaker, toen hij voor de laatste maal opging naar Jeruzalem, en toen hij die stad zag liggen, die vijandige stad, waarvan hij wist naar zijn goddelijke alwetendheid wat er uitgedacht was tegen hem, welke plannen er beraamd waren en wat er binnenkort zou plaatsvinden, dan is hij bedroefd. Dan weent hij over die stad. Is dat niet de alles overtreffende grootheid van de allerhoogste profeet en leraar zijner kerk? Droefheid in het hart over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Want hij roept het uit, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede is dienende. Hoe graag zou wij het gezien hebben dat daar kwam berouw, verootmoediging, bekering, die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Volmaakte prediking en een volmaakte houding en de juiste gesteldheid van het hart. Als prediker zich daar vandaag aan mogen spiegelen, is er ook dan geen reden tot droefheid? Is er ook dan geen reden om te zeggen, wat is daar weinig van bij mij te vinden? Meer dan Jona is hier. En dan denken wij niet alleen aan de profetische arbeid van de zaligmaker, de opgestane levensvorst, die ook nu zijn woord nog doet uitgaan en die ook nu nog onderwijs wil geven door zijn woord en geest aan mensenkinderen, die daarvan zichzelf helemaal niet naar uitzien en ook niet naar verlangen, die daarvan zichzelf nooit naar zouden vragen, maar die zo bewerkt worden in hun binnenste, dat zij afgetrokken worden van de leerschool van de vorst der duisternis en overgebracht op de leerschool van vrije genade. Niet alleen dat profetische, maar waar de Heere onderwijs gaat geven, wordt het ook gezien dat hij als priester ver boven Jona uitstijgt. Want wilde Jona al zijn krachten besteden zoals de Heere dat van hem eiste, hij wilde niet eens naar Nineveh gaan, naar die vijandige stad waar de aartsvijanden van Israël woonden. Hij wilde daar niet gaan prediken. En als hij daar gaat prediken, dan doet hij het heel eenzijdig, zo zouden we kunnen zeggen, nog 40 dagen. En Nineveh zal worden omgekeerd. Die priesterlijke bewogenheid, dat zich willen opofferen, zich willen inzetten, die reis willen maken naar Nineveh, het ontbrak bij Jona. En nu de zaligmaker, hij wilde afdalen uit de hemelse heerlijkheid. Hij wilde komen op deze aarde om te lijden, om te sterven. Hij wilde arm worden. Nee, dat zijn niet zozeer die armelijke doeken waar hij in gewikkeld werd na zijn geboorte. Dat is niet die eenvoudige plaats waar hij het levenslicht naar zijn menselijke natuur aanschouwde op deze aarde. Maar zijn armoede ligt veel dieper en daarom ook veel rijker voor hen die daar onderwijs in mogen krijgen. Want zijn armoede is ten diepste dit, dat hij de nabijheid en de gunst des Heren wilde missen. Dat hij die drinkbeker van Gods toorn tot de laatste druppel toe wilde ledigen. Dat hij zijn leven wilde geven. Dat hij de Godverlatenheid wilde doormaken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat hij als de goede herder zijn leven aflegt voor de schapen, opdat zij leven zouden hebben en overvloed. Meer dan Jona is hier. En dan denken wij aan de voorbeden die hij ook doet als hoge priester, nu gezeten aan de rechterhand des vaders. Zou er bij Jona wel gebed in het hart geweest zijn voor die Ninevieten? De zaligmaker bidt voor zijn kerk. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Hij bidt dat hun geloof niet ophouden. Dat is nodig. En dat krijgen zij nodig, die gaan leren hoe zwak van moed en hoe klein zij zijn van kracht en dat ze stof van jongs af zijn geweest. Dat ze geen ogenblik staande kunnen blijven in de strijd tegen de vijanden. Eigen zwakheid kennend en beleidend. De talrijkheid en de kracht van de vijanden vrezend. maar opziend naar boven, waar de hoge priester gezeten is aan de rechterhand des vaders en wijst op zijn gestorte borgbloed. En denk aan de vele zegeningen waarin hij als hoge priester doet delen. Die vreze Gods die geleerd wordt op de leerschool van genade, beoefend mag worden, verdiept mag worden, die droefheid naar God. En ook die hartelijke vreugde in God door Christus, waar deze middag over gesproken zal worden. Dat alles verworven door de Zonen Gods in de weg van lijden en sterven. Meer dan Jona is hier. En hoe meer een mens nu ontdekt mag worden aan zichzelf, hoe meer hij afgebroken wordt in zichzelf, hoe meer hem alles uit handen genomen wordt, waar hij probeerde om zelf te betalen, waar hij trachtte een eigen gerechtigheid op te richten uit een verbroken werkverbond, maar waar dat alles hem uit handen wordt genomen, geen penning om die hemelhoge schuld te betalen, daar krijgt hij betekenis dat de borg heeft willen betalen, dat hij als hoge priester zijn bloed heeft willen storten, dat bloed dat reinigt van alle zonde. Meer dan Jona is hier. Nee, Jona kon niet betalen voor andermans zonde en voor zijn eigen ongerechtigheden. Maar de Zonen Gods, hij heeft volkomen betaald. Het is volbracht. En wat krijgt dat een rijke betekenis voor hen die het moeten belijden? Ik heb er alles doorgebracht. Ik heb al mijn gaven en krachten misbruikt. Mijn ziel en lichaam gesteld in de dienst van de zonde en de ongerechtigheid. Ik heb het verdiend dat het oordeel over mijn leven voltrokken zou worden. En om het dan te mogen gaan zien dat er één is die volmaakt naar zijn ware menselijke natuur aan het doel heeft beantwoord. En toch, als een doelmisser, als een zondaar, als een wetsovertreder gerekend wilde worden. En als een zodanige veroordeeld en gekruisigd is, ja gestorven is. En het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Het doel is bereikt. Meer dan Jona is hier. Het goddelijke amen op dat kruiswoord heeft geklonken op de paasmorgen. Meer dan Jona is hier. Dat werd daarin ook bevestigd. 3 dagen en 3 nachten geweest in het ingewand van de aarde. En daarna opgestaan. En niet om op deze aarde te blijven. Maar om op Gods tijd ten hemel te worden opgenomen, opdat van daaruit door zijn hand het welbehagen Gods gelukkiglijk zou voortgaan, totdat allen zouden zijn toegebracht, die toegebracht moeten worden voor wie hij zijn bloed heeft gestort. Meer dan Jona is hier. En dan willen we ook nog iets aanstippen van zijn koninklijke werkzaamheden. Het koninklijk ambt van hem die meer is dan Jona. Jona heeft niet veel koninklijks tentoon gespreid. Als hij zich wil onttrekken aan zijn taak, als hij dat woord daar in Nineveh niet wil brengen, dan is dat niet koninklijk, dan is dat iets van het luisteren naar het eigen vlees. Dan is dat nog iets van dat oude bestaan dat zichzelf niet willen verloochenen. Dan is dat iets van de macht van de vijanden buiten hem en in hem. Want het zal hem wel ingefluisterd zijn, man, wat moet je daar nu gaan doen in Nineveh? Wat moet je daar nu gaan prediken bij die vijanden? Maar de zaligmaker, hij is het die koninklijk zijn woord doet uitgaan. En die koninklijk harten gaat verbreken. Zoals we dat zojuist gehoord hebben. En daar waar alleen maar droefheid der wereld is. Een droefheid gaat werken die de wereld niet kent. Die de wereld niet verstaat. En waar de godsdienst misschien over praat. Maar die door Gods kinderen beleefd mag worden. Die droefheid over de zonde naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En dan is het de zaligmaker. Die koninklijk de tegenstand in het hart. Almeer ter neer gaat werpen. Want daar zit veel vijandschap. En daar moet veel overwonnen worden. Want dan is het wat we al hoorden dat alles van de mens eraan moet. Denk aan het openingswoord, die smalle weg. Dat is een weg tegen vlees en bloed in. Ook tegen het godsdienstige vlees en het godsdienstige bloed in. Dat is een weg van vrije genade alleen. Dat is die weg waarin Christus waarde en al meer waarde gaat krijgen als de weg. De waarheid en het leven meer dan Jona is hier. En wanneer Gods kind dan op mag zien. Vanuit die strijd die gezet is in het leven. Die strijd waar zij zelf niet om gevraagd zouden hebben. En die zij zelf nooit gezocht zouden hebben. Want een heel andere strijd hebben zij begeerd en gezocht. De wapenen opgenomen tegen God in het paradijs. Vanuit die bange strijd die gezet is in hun leven, gewerkt door die koning gezeten aan de rechterhand des vaders. En die het daarin ook betoont de levensvorst te zijn. Waar hij leven schenkt aan des doodschuldigen. Waar hij leven werkt. Waar alleen maar de dood heerst door eigen schuld als opgezien mag worden tot hem. Dan kan daar een rijke bemoediging van uitgaan. Ondanks alles wat inderdaad in onze tijd moet ontmoedigen. En wat zou kunnen brengen tot de houding van Elia. Dat hij vreest de enige te zijn. Die is overgebleven. Dat er verder niemand meer is die de Heere dient. Want dan mag het geweten worden. Die koning heeft de strijd niet te vergeefs gestreden. Die koning heeft niet te vergeefs de Satan, de wereld en de zonde overwonnen. Die koning zal die overwinning gestalte geven. Hoe donker het dan ook wordt op deze aarde. Die koning volvoert zijn welbehagen. Dan mag het toch goed gaan. En ook persoonlijk. Wanneer het zo donker kan worden van binnen. Wanneer er zoveel is. Wat bestrijding en aanvechting betekent en voortbrengt. In het hart en leven. De bange vragen die daar kunnen zijn. De influisteringen van de vorst der duisternis. U hebt geen heil bij God. U moet eens zien wat u allemaal misdreven hebt. Om dan toch eens omhoog te mogen zien waar die koning is gezeten. Die getriomfeerd heeft over zijn vijanden. En die de Almachtige is en zich ook als zodanig betoont. In het leven van allen die hem mogen vrezen. Die koning. Die het welbehagen Gods volvoert. Die ervoor zal zorgen. Dat ook de allerkleinste in de genade. Niet in de eeuwige rampzaligheid zal komen. Maar die klein en groot zal brengen. In de eeuwige gelukzaligheid. O, hoe staat het dan met ons geliefden. Als er staat. Dat de inwoners van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zullen het zelf veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En ziet, meer dan Jona is hier. Die koning, die profeet, die priester, hij laat zijn woord nog uitgaan. Wat doen wij met die prediking? Wat werkt dat woord uit? Ook die prediking waarin inderdaad die zaak naar voren mag komen, die droefheid naar God over de zonde waarover gesproken is, heeft hij door genade mogen komen tot een beleving van die zaak. Misschien zijn er vanmorgen die zeggen, ik sta daar buiten, hoe zegt u dat? Zegt u dat onbewogen? Of zegt u dat met smart in uw hart? Zegt u dat met de inleving hier van de Heere is het zo waard om gediend en gevreesd te worden? En ik mis dat alles. Wel, voor de Almachtige is niets te wonderlijk. Wie had gedacht dat inwoners van Nineveh zich bekeerd zouden hebben, de Almacht Gods daarin openbaar gekomen? En hij is eeuwig dezelfde. O, denk dan maar groot van hem. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Hij is toch die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Wat zou het rijk zijn als van de prediking die week in week uit mag uitgaan. Als ook van die prediking van de opgestane levensvorst vrucht gezien zou mogen worden. Dat is ontdekkend voor de mens, die prediking. Want er wordt inderdaad de spiegel hem voorgehouden. En dan moet dat en dan mag dat. Met droefheid in het hart. Toegestemd, beleden en beleefd worden. Van mij deugt er niets. Ik ben blind, ik ben doof, ik ben gans meelaats. Maar is het dan niet rijk dat er niets te wonderlijk is voor hem die meerder is dan Jona? Dat hij de grote medicijnmeester is. Nee, zij die dat ziek zijn, die verdorvenheid in die ellende niet beleven, hebben hem niet nodig. Want de gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar zij die ziek zijn. En die ziek zijn, hun eigen schuld mogen en moeten beleiden. Zij zullen ervaren dat er voor deze medicijnmeester niets te wonderlijk is. Dat hij hier in aanvang en eenmaal in volkomenheid genezing schenkt. En wat geeft dat hier als stof om die koning te bezingen. Ja, dan mag het wel eens meegezongen worden in het hart. Wat we ook nu met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45.